Geliefde gemeente, jongeren, ouderen en alle die met ons verbonden zijn via de moderne media. Alle hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing in deze dienst is Romeinen 11, van vers 33 tot hoofdstuk 12, vers 2. En Jacobus 2, van vers 14 tot 26. En het thema van de dienst is motiverende genade. De mededelingen van de kerkraad volgende week zondag 21 februari. In de morgendienst wordt wijk 6 uitgenodigd. In de middagdienst wijk 5. De collecte. De eerste collecte is vandaag voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de derde voor het gebouwenfonds. U kunt de collectebijdrage per bank overmaken op het banknummer dat aan het eind van deze dienst ook op het scherm verschijnt. We gaan nu luisteren en zingen naar Psalm 21, vers 13, de schoolpsalm. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 15, daarvan het eerste en het vijfde vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Psalm 15, daarvan het eerste en ook het vijfde vers.
Thank you.
Met deze psalm zingen we dat God eist van ons dat we oprecht en deugdzaam leven. Dat we dan alleen bij hem, het heilig Sion, mogen wonen. Maar wie van ons zal dat kunnen? En daarom mogen wij nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis, waarin de naam van de Heer Jezus Christus centraal staat, die kwam om voor onze zonde en schuld te sterven en ook die is opgestaan op de derde dag. En dan zingen we uit Psalm 16, het zesde vers, de liefelijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven uit genade. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu eerst met elkaar bidden en danken. Wij mogen ook de gebeden vanuit de gemeente en de dankzeggingen vanuit de gemeente voor Gods troon brengen. Wij bidden voor zuster van Bergen Bravenboer Gerritsen van de Polster 222. Aanstaande dinsdag zal ze worden geopereerd aan haar knie. We willen bidden voor zuster Dekker van de Dagbouw Ooglaan 20... Uit onderzoek is gebleken dat ze aan een zeldzame auto-immuunziekte leidt, het syndroom van Sjögren. We willen ook bidden voor broeder Van Dam van het Prins Willem-Alexander Park. Hij is opgenomen in het ziekenhuis met een darmperforatie nadat hij eerder een medische ingreep onderging. En we willen in onze dankzegging denken aan Hendrik en Danine van Eyck. Zij ontvingen uit Gods hand een dochter met de naam Alida Alize, roepnaam Lisa. En we willen ook danken voor zuster Burgstede. Zij heeft een knieoperatie ondergaan en is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ook haar man heeft onderzoeken ondergaan in het verband met aanhoudende benauwdheidsklachten. En de eerste uitkomsten daarvan waren geruststellend, maar er moet ook verder onderzoek plaatsvinden. Laten we met elkaar danken en bidden. Heren, wij komen aan het begin van de dienst van deze zondagmiddag tot u. En we danken u, Heren, voor de genade waarover we zongen. Genade zo oneindig groot. Dat u, Heren, ons het levenspad, het pad dat daar het leven voert, bekend hebt gemaakt. En dat het niet gelegen is in het houden van uw wet. Want, Heren, dan bewonen we Sion niet. Als wij onberispelijk moeten zijn, volkomen oprecht, volkomen goed en deugdzaam, Heren, dan zullen we er niet komen, want we zijn dat niet. Wij moeten in onszelf ontdekken en ook belijden dat we schuldig staan tegenover u. Elke week weer opnieuw is dat het geval. En elke week opnieuw, ja elke dag opnieuw, zijn we dan ook aangewezen op uw genade, uw gunst, uw aangezicht. Ja, Heren, hoe is uw aangezicht over ons? Bent u die rechter die naar ons kijkt en die ons ziet en die ons oordeelt? In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Heren, heeft u ons willen laten zien dat uw aangezicht in gunst en in barmhartigheid tot ons gewend is. Wat een heerlijk wonder. Heren, in dat licht verandert alles. In dat licht verandert de toekomst. In dat licht, Heren, gaat het duister van de nacht van onze zonde en dood wijken. In dat licht komt er een pad naar het leven toe. En dan wilt u ons onderwijzen om op dat pad te wandelen. En Heren, vanmiddag mogen we aan de hand van uw woord en ook de belijdenis dat onderwijs van u ontvangen. En wij danken u ervoor dat we zo samen mogen komen. En wilt u ons een goede en gezegende dienst geven hier in de kerk en ook thuis. Wij bidden u, Heren, of u het woord dat vanmiddag wordt verkondigd in ons hart wil binnendragen. Een predikant die kan het tot ons hart brengen misschien. En Heren, daarvoor heeft hij ook uw geest nodig, in afhankelijkheid van u. Maar u alleen bent in staat om het woord dat we vanmiddag horen bij ons naar binnen te dragen, zodat het daar vruchten geeft van geloof en van bekering. En Heren, u heeft zelf gezegd dat als we aan u, Heer Jezus, verbonden blijven aan de wijnstok, dat dan de ranken vruchten zullen dragen. Wilt u ons zo aan u verbonden doen zijn? Wilt u geven dat we aan u verbonden worden als we dat nog niet zijn? Plant ons dan in u, Heer Jezus Christus, de wijnstok. En als we aan u verbonden mogen zijn, Heer, laat dan de levenssappen ons leven binnen mogen stromen. In volle rijkdom. Opdat u de eer ontvangt, Heer, van elke dag, van elk moment dat we leven. Heer, wilt u met uw Heilige Geest ons hart vervullen? Kom met uw geest in ons wonen en werk in ons. Ja, Heere, wilt u zo ook deze dienst gebruiken als de werkplaats van uw geest? Hier in de kerk en thuis, waar we ook ons bevinden. Wij danken u, Heere, voor de vrijheid waarin we leven. Dat we ons geloof kunnen belijden. Dat uw woord mag uitgaan. Er zijn ook velen die dat niet, die in een hele andere situatie leven, die dat niet zo kunnen doen. Wees u ook bij hen. Ze worden vervolgd omwille van het geloof. En breidt uw koninkrijk uit, zegent u het werk van evangelisten en zendelingen, van predikanten. Heere, wilt u ook goed onderwijs geven over heel deze wereld heen in uw woord, zodat ook predikanten en zendelingen en evangelisten worden toegerust om in uw wijngaard uw woord te brengen. Heere, stuur ze uit als de velden wit zijn om te oogsten. Wij bidden u of u dat ook in ons eigen land wil doen, ook in onze eigen kerken. Wilt u broeders geven, Heere, die vol zijn van u en van uw geest. En die zich mogen voorbereiden om als herder en leraar in de gemeenten te dienen. En wanneer de mogelijkheid ook weer open staat om aanmeldingen te doen voor het admissie-examen in Apeldoorn aan onze universiteit, Heere, wilt u geven dat door uw gezonde broeders daar ook dat examen mogen gaan afleggen. Heere, wij bidden u of u wil zijn met uw werk met het werk in onze kerken, werk van deputaatschappen, wilt u het zegenen, commissies, synode. Heere, laat uw zegen daarop mogen rusten en wilt u ook voortgang geven daarin. Wij bidden u of u ook eenheid wil geven rondom uw woord en de belijdenis. Want Heer, alleen daar is toch eenheid te vinden. Ten diepste bij u, Heer Jezus Christus. Wij bidden u of u ook in deze dienst uw woord wil laten uitgaan, ook naar hen toe die als gast bij ons zijn. We danken u dat de mogelijkheden zo eenvoudig zijn wat dat betreft. We kunnen zo inschakelen. Heere, laat uw woord ons mogen bereiken. We bidden u voor de ouderen in de gemeente. Voor hen die ook ziek zijn en ziekte met zich meedragen. Wees u ook hen nabij. En Heer, dan willen we in het bijzonder ook bidden voor zuster Van Bergen Braveboer, wanneer ze de komende week naar het ziekenhuis zal gaan om geopereerd te worden. Heere, wees u haar nabij. Wilt u geven dat de operatie slagen mag? Geef dat ze in alles van u haar hulp mag verwachten. En wees u zo ook bij haar, ook als ze na de operatie zal moeten revalideren. Geef haar daarvoor kracht en moed. Wij bidden u voor zuster Dekker, die in de afgelopen week ook uitslagen ontving van onderzoeken. En Heere, wij willen u bidden of u ook bij haar wil zijn wanneer er een ongeneeslijke ziekte werd geconstateerd. Wilt u geven dat de klachten niet al te erg zullen zijn en geef dat ze ook in deze dingen achter u aan mag gaan, Heere Jezus, in afhankelijkheid van u. Want u wilt immers kracht geven om ook een kruis van ziekte te dragen. Heere, wij bidden u voor familie Krommendijk, familie Langelaar, na het overlijden van man van mevrouw Krommendijk en vader, een schoonvader, een opa. Heere, als in de komende week de begrafenis zal plaatsvinden, wilt u dan meegaan en wilt u kracht geven en ondersteunen met uw heilrijke hand. Geef dat ook over deze gebeurtenissen. Dat ene woord geschreven mag worden. Genade. Zo oneindig groot. Heer, wij danken u ook voor de geboorte van Alida Alice, dochtertje van Hendrik en Danine van Eyck. Dank u wel, Heer, dat alles goed is gegaan in de bevalling. En we willen u bidden of u de ouders ook wil geven wat nodig is, nu u hen dit kostbare geschenk hebt willen geven. Een wonder van nieuw leven, kwetsbaar en teer. Heer, wilt u hen ook de wijsheid geven om het kind dat u hen gegeven hebt op te voeden in verbondenheid aan u, onder uw toeziend oog. En Heer, dat zo uw zegen daarop ook mag rusten. En Heer, dat bidden we ook voor anderen, voor ouders, ook voor grootouders in de opvoeding van kinderen en kleinkinderen, als we daar iets aan bij mogen dragen, als grootouders of als we als ouders daarin ook de eerste verantwoordelijkheden dragen. Heer, wilt u goede voorbeelden geven? Geef dat we als vader, als moeder mogen laten zien wat uw liefde is, Heer Jezus Christus, en hoe goed het is om van u te mogen zijn. En dat u ook de kinderen roept tot uw heil. Heer, wij bidden u voor zuster Burgstede. We danken u dat ze terugkwam uit het ziekenhuis. Wilt u geven dat ze ook verder op mag knappen? En wees u ook bij haar man, broeder Burgstede, als die opnieuw onderzoeken moet ondergaan. Heer, geef dat duidelijk mag worden wat de oorzaak is van de benauwdheid die hij al geruime tijd heeft. En wilt u geven dat er ook behandeling mogelijk is. Heer, wij willen u bidden voor broeder Van Dam, die werd opgenomen in het ziekenhuis. Heer, wilt u bij hem zijn en geef dat hij herstellen mag. We danken u dat de eerste berichten daarover ook geruststellend waren. Geef dat het herstel ook verder mag, gaan en weest u hem nabij, zegent u ook zijn vrouw. Heere, zo dragen wij elkaar aan u op. Ontfermt u zich over ons, Heer Jezus Christus, als de goede herder van de schaap. Ontfermt u zich over ons in lichamelijk opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. Als we misschien wel last hebben van somberheid, van lusteloosheid. Als we deze tijd misschien als heel zwaar ervaren. Heer, wees u ons dan nabij en geef ons elke dag opnieuw ook nieuwe kracht. Zo verwachten wij het van u, Heer. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, ik wil jullie eerst wat vragen. Als jullie iets heel moois hebben gekregen van je vader en je moeder, iets wat je al heel graag wilde hebben en nou heb je het gekregen, wat doe je dan als dank? Zeg je dan misschien: papa, mama, ik ben zo blij met wat jullie mij gegeven hebben. Ik beloof om een week lang de boodschappen te doen. Of zeg je misschien: papa, mama, ik ben er zo blij mee. Ik zal nooit meer verkeerde dingen doen, dat beloof ik. Of doe je nog wat anders? Ga je naar je vader, je moeder toe en geef je ze een dikke knuffel. Papa, mama, ik ben zo blij. Dank u wel. Wat zou jij doen? Ik denk dat de meeste van jullie dat laatste zullen doen. Je geeft je vader of je moeder een dikke knuffel. En ik denk dat het ook het beste is om dat te doen, jongens en meisjes. Want bij die andere twee dingen, dan beloof je iets. Om boodschappen te doen, om geen verkeerde dingen meer te doen. Maar eigenlijk lijkt het wel een beetje alsof je dan het gevoel hebt dat je je een beetje schaamt misschien, dat je zo'n dat mooie gekregen hebt en dat je denkt, nou moet ik er wel wat voor terug doen. Alsof je het alleen maar hebben mag als je er iets van jouw kant tegenover plaatst. Terwijl je vader en je moeder natuurlijk ook wel weten dat van die boodschappen misschien toch niet zo heel veel terecht zal komen. En dat niks verkeerds doen, dat hou je ook niet zo lang vol. Zo'n knuffel, dat is het mooiste, het eerlijkste wat je geven kunt. Want zo laat je zien dat je veel van je vader en je moeder houdt. Maar stel je nou voor dat je die knuffel hebt gegeven en je vader vraagt: wil je me even helpen in de tuin met gras maaien? Nou, dan zeg je natuurlijk: Ja hoor, ik kom u helpen, papa. Je doet graag dan iets terug. Want je hebt gemerkt dat jullie van elkaar houden. Nou, jongens en meisjes, eigenlijk gaat het hierover vanmiddag in de kerk. De Heere God die wil ons namelijk het allermooiste geven wat er maar is. Namelijk vergeving van onze zonden en de vernieuwing van je hart. Zonder dat hij daar ook maar iets voor terug verwacht. Maar als hij jou nou vraagt of je dan ook voor iemand die het moeilijk heeft zou willen zorgen, bijvoorbeeld, dan zeg je natuurlijk, ja, Heere God, Heere Jezus, dat zal ik doen. Dan gaat het eigenlijk vanzelf. Meneer, we gaan met elkaar lezen uit Romeinen 11, daarvan vanaf vers 33 tot hoofdstuk 12, vers 2, en daarna uit Jacobus 2, vanaf vers 14 tot en met 26, dat is het einde van dat hoofdstuk. Dus Jacobus 2 vanaf vers 14 tot 26, nadat we eerst hebben gelezen uit Romeinen 11 vanaf vers 33. En we zingen uit Psalm 116 het eerste en het tiende vers als ons antwoord op de schriftlezing. Psalm 116, 1 en 10. Romeinen 11 vanaf vers 33. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. De tweede schriftlezing vindt u in Jacobus 2 vanaf vers 14. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en ze sidderen. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen ze de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 119, vers 47 en 86. Psalm 119, vers 47 en 86. Wij luisteren vanmiddag naar Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En ik lees met u ook zondag 24 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 62 tot en met 64. Een zondagsafdeling die voorafgaat aan de behandeling van de beide sacramenten van doop en avondmaal, de uitleg daarvan. En dat volgt dan op de uitleg, zoals we die in de afgelopen tijd ook hebben gehoord, van de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen, als het belangrijkste onderdeel ook van het gedeelte van de verlossing, het tweede gedeelte van de catechismus. Maar deze zondag 24 bereidt ons ook al voor op wat in het derde gedeelte van de catechismus, dat over de dankbaarheid gaat, zal worden behandeld, namelijk onze heiliging. Daar wil het ons als het ware al op voorbereiden. En daarom lezen we nu zondag 24. Waarom kunnen onze goede werken niet onze gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? Het antwoord luidt dan omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt en in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn. Terwijl zelfs onze beste werken in dit leven alle onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Hebben onze goede werken dan geen enkele verdienste, terwijl God ze toch in dit en in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Maak deze leer de mensen dan niet zorgeloos en goddeloos? Zeker niet, want het is onmogelijk dat wie Christus door een echt geloof is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. Daar hebt u de dankbaarheid en het leven in de dankbaarheid, de heiliging van ons leven. Het thema voor de preek is motiverende genade. We letten op een tweetal gedachten: de gerechtigheid dankzij Christus en de heiliging dankzij Christus. En u ziet dat onder dat laatste punt ook nog een aantal zinnen staan die een nadere onderverdeling daarvan zijn. Dat komt u straks ook tegen in de preek. Dus de motiverende genade, de gerechtigheid dankzij Christus en de heiliging dankzij Christus. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, soms zijn er van die momenten in je leven dat je pijnlijk geconfronteerd wordt met je eigen tekortkomingen. Ik maakte dat ooit mee tijdens een vakantie in Zwitserland, Franstalig Zwitserland. We hadden prachtige weken daar, maar één ding ging me niet zo goed af en dat was de Franse taal. Want die ben ik niet zo machtig. Ik had vooraf gehoopt dat we ons nog wel zouden kunnen redden met een mondje Engels of Duits, maar bij aankomst bleek dat geen optie. De verhuurster van ons huisje die sprak alleen maar Frans en die legde in rap Frans alles uit wat we moesten weten voor ons verblijf daar. En ik had handen en voeten nodig om een beetje duidelijk te kunnen maken wat ik bedoelde als ik haar een vraag stelde. En dat kwam gedurende ons verblijf daar zo af en toe ook weer terug. Al dat Frans om je heen wat ik niet versta, terwijl ik ooit op de middelbare school wel een aantal jaren Franse les heb gehad, maar er was kennelijk weinig van blijven hangen, zo merkte ik. En dat was wel een beetje frustrerend. En op de terugweg van vakantie nam ik me voor, ik ga een cursus Frans volgen, zodat ik in het geval toch wat gemakkelijker het kan begrijpen allemaal. Een overmoedige bui natuurlijk. Want toen we eenmaal weer thuis waren in Nederland, kwam er van dat voornemen al gauw niks meer terecht. Gelukkig, de frustraties ebden ook al wel snel weg en de mooie herinneringen bleven over. Misschien is het maar beter, zo dacht ik, dat ik gewoon accepteer van mezelf dat Frans niet zo mijn ding is. Maar dan komt wel de vraag om de hoek kijken. Wat zou er nou nodig zijn geweest om wel de motivatie te vinden om Frans te leren, een cursus Frans te volgen misschien? Een enkele vakantie was dus niet voldoende. Maar weet u wat mij nou echt zou motiveren om toch Frans te gaan leren? Wanneer er iets wonderbaarlijks zou gebeuren, stel dat en mijn hele gezin en familie opeens alleen nog maar Frans zou praten. Dat zal natuurlijk niet gebeuren, maar stel. Of jongens en meisjes, dat je een Franse vriend of vriendin krijgt. Dan wil je natuurlijk graag Frans leren. Als je verkering hebt met iemand die alleen maar Frans spreekt. Ik weet zeker dat je dan nooit meer gaat mopperen over al die rijtjes die je moet leren op school en die grammatica van de Franse les. Dan ben je opeens veel gemotiveerder. Want je wil natuurlijk in staat zijn om je vriend, je vriendin in goed Frans te laten weten hoeveel je van hem, van haar houdt. Kijk, zo werkt dat met motivatie. Je bent bereid om je ergens voor in te zetten en er tijd aan te besteden, je best ervoor te doen, wanneer het belang maar groot genoeg is. En wat is er nou sterker, wat is er nou een hoger belang dan de liefde? Weet je, vanmiddag gaat het in de preek over motiverende genade, dat is het thema. En vorige week was het thema verlossende, bevrijdende genade. Toen ging het over wat in de Bijbel heet onze rechtvaardiging, onze rechtvaardigmaking. En als ik dat heel kort samenvat waar we het vorige week over hebben gehad, dan ging het erover dat zonde meer is dan alleen maar dat je een misstap begaat. Het heeft te maken met het woord ongerechtigheid. Als zondaren zitten wij vast in een patroon en in een werkelijkheid dat we Gods ordening, zijn recht, zoals die dat met de schepping bedoeld heeft en gewild heeft, dat wij die ordening voortdurend aan de kant schuiven en in plaats daarvan onze eigen weg gaan en onze eigen gang gaan. En dat zit zo diep dat er vanuit onszelf niets goeds te verwachten is. Maar zo hoorden we vorige week, nou is de Heer Jezus gekomen om voor ons gerechtigheid te zijn. Hij heeft door aan het kruis te sterven dat oude zondaren bestaan van ons ook gekruisigd. En hij wil u en mij dankzij zijn opstanding een nieuw, een eeuwig leven geven. Een leven waarin het er dus niet op omgaat wat je zelf tot stand brengt voor God. Nee, alleen door geloof. Uit genade mag je dat nieuwe leven ontvangen. Niet ons doen en ons laten maakt ons voor God rechtvaardig. Alleen Jezus Christus kan je rechtvaardig maken. Alleen wat Hij gedaan heeft, dat zorgt ervoor dat je niet bang hoeft te zijn om God onder ogen te komen. Maar gemeente, nou zou je kunnen zeggen, nou dat is mooi. Het gaat dus helemaal om de Heer Jezus, om zijn volbrachte werk op Golgotha, dat Hij zijn leven gaf in onze plaats. Hij stierf de dood opdat wij niet zouden hoeven sterven in eeuwigheid. Hij spreekt me vrij, Hij neemt de straf van me over. Nou, daar ben je dan van af. En dan zou je kunnen denken, nou dan maakt het ook niet meer uit hoe ik leef. Welke keuzes ik maak, zo precies komt het dan niet. En gemeente, dan zitten we meteen bij zondag 24. Want dan gaat het erover of deze leer mensen nou niet zorgeloos en goddeloos maakt. Vraag 64. Met andere woorden, als je nu met je goede daden en je goede bedoelingen niet de hemel verdient, is het dan nog wel belangrijk om goede werken te doen? Welke plaats hebben goede werken nou in het leven met de Heer? Hoe word je daartoe gemotiveerd? Kijk gemeente, als je de hemel mee zou kunnen verdienen, nou ja, misschien zegt u, nou dat is toch motivatie genoeg om je leven te heiligen. Denkt u aan de reformator Maarten Luther. Die was zo onder de indruk gekomen van het ernstige van Gods oordeel, dat hij jarenlang is gaan proberen om zonder zonde te leven. En de zonde die hij gedaan had, die probeerde hij weg te halen door ze eerlijk op te biechten. En dan ging hij in het klooster waar hij verbleef naar zijn biechtvader en dan biechtte hij alles op waarvan hij voor zichzelf had ontdekt. Daar heb ik in gezondigd, daar was ik niet goed in, daar was mijn hart niet in mee, dat was niet goed. En normaal gesproken, zijn andere kloosterbroeders deden dat ook, dan werd zo'n biecht 1 keer per week afgenomen. En dat duurde dan een aantal minuten. Maar Luther die kwam op de duur elke dag biechten. En niet maar even, nee, er is van hem bekend dat hij 1 keer maar liefst 6 uur achter elkaar op zijn knieën op de grond voor zijn biechtvader heeft gelegen om al zijn zonden op te sommen, om er maar vanaf te komen. En dat was zo lang dat op een keer Luther's biechtvader tegen hem zei, hij was het zat denk ik, dat hij niet van elk foutje een zonde moest maken. Meester van Luther zou je kunnen zeggen, die was op en top gemotiveerd om zijn hele leven voor God zuiver te maken en zuiver te houden. Maar nou hebben we vorige week al gehoord, als je het zo probeert, als dat de weg is waar langs je het zoekt, je heil, dat is een verloren zaak. En Luther besefte dat ergens dus ook, omdat hij telkens maar weer terugkwam om te biechten. Ik kan zo niet voor God verschijnen. Als ik zo in het oordeel van God kom, dan sta ik schuldig en dan ga ik verloren. En het gaf hem ook geen vrede. Het gaf hem juist heel veel onrust, heel veel angst. Wie kan verschijnen voor God? Zondag 24 zegt het in vraag en antwoord 62 zo. Waarom kunnen onze goede werken niet onze gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn? En het antwoord luidt, omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt en in alle opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn. Terwijl, en dat is de praktijk, terwijl zelfs onze beste werken in dit leven alle onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. Meent, als u op grond van eigen werk voor God rechtvaardig wilt zijn en denkt te kunnen worden, dan moet het dus perfect zijn. Dan kunt u zich geen enkele misstap veroorloven. En nou zegt u misschien, nou ja, dominee, dat weten we. We zijn hier in de kerk goed gereformeerd. Wij staan in die lijn van Luther en Calvijn en de reformatie, dus dan weet je wel dat dat zo niet is, niet uit te werken, maar alleen gerechtvaardigd door het geloof. Ja, weet u dat? En leeft u daar dan ook naar? Of is het misschien zo, gemeente, dat wij van ons geloof ook een soort goed werk soms maken? Ik heb in de afgelopen weken gesprekken gevoerd, online, met de Blijdenskattegezanten. En daar hebben we het met elkaar vaak over gehad in die gesprekken. Want waar zij mee worstelen, daar worstelen velen mee. Namelijk dat je toch wel het idee hebt dat je misschien wat beter moet geloven. En dat je voor je geloof toch wel wat meer zou kunnen doen. Trouw zijn in je gebed, trouw zijn in je Bijbel lezen, trouw zijn in je kerkelijk meeleven, netjes leven. En als je het niet in voldoende mate hebt, kun je dan belijdenis doen? Kun je dan avondmaal vieren? Is het dan wel goed voor God? Weet je, voor je het weet, ons hart is arglistig. Heb je van geloof een werk gemaakt? Maar wij moeten niet van onze kant proberen ook maar enige brug te bouwen naar de Here toe. Die haalt nooit de overkant. Ook niet met uw geloof. Ook niet met uw levensheiliging. Het geloof is niet de grond waarop God zegt, nou, dan ben ik jou wel genadig. Dan hoor je er wel bij. Geloof is in de eerste plaats erkennen en zeggen dat het bij jou vandaan tekort is. Dat je een zondaar bent die in zichzelf reddeloos verloren is. Maar dat er ook een verlosser is, die van Gods wegen uit, vanaf de andere kant van de diepe doodsrivier, de brug slaat. Namelijk Jezus Christus, Gods eigen Zoon, die kwam naar deze aarde om zondaren te verlossen, te bevrijden. Hij kwam om te behouden. Ja, hij kwam niet om te behouden wat nog wel een beetje goed doet, mensen die nog wel een beetje trouw bidden en hem dienen. Nee, hij kwam om het verlorene te zoeken. Om mensen die het in zichzelf niet hebben, te vervullen met zijn zegen en zijn gave. De gave van zijn gerechtigheid, de gave ook van zijn heiligheid. Want dan kom ik bij het tweede, heiliging dankzij Christus. Want wanneer de Bijbel duidelijk zegt, zo kan het niet zijn. Wanneer dat ook het volstrekt unieke is van het christelijk geloof. Dat onze Godgemeente niet die strenge God is die naar ons kijkt of we wel voldoen aan de standaard. Als we een God mogen dienen, liefhebben, die een vader is van zijn Zoon Jezus Christus en die in liefde zijn Zoon gegeven heeft om in onze plaats alles te voldoen. Gemeente, wat is dan nog je motivatie om heilig te leven? Misschien dat je kunt zeggen, nou, Gods wet, dat is goed voor je. De 10 geboden, als je erover nadenkt, en we gaan ze verderop in de catechismus 1 voor 1 na, die zijn zo gek niet. Niet stelen, geen overspel of echtbreuk, geen begeerte. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar gemeente, als dat je motivatie is, dat staat ongeveer gelijk met zeggen dat het best handig is om Frans te kennen, omdat het best een mooie taal is en je van tijd tot tijd daarna vakantie gaat. U voelt wel aan, die motivatie, dat is nogal vrijblijvend. Dat is niet zo sterk. Maar wat zou dan je motivatie moeten zijn? Zou het misschien kunnen zijn dat je zegt, het is gewoon je taak? Kom dat nog wel eens tegen. Bij mensen, maar ook in kerken, in gemeentes. En misschien leeft dat ook wel bij ons. Het geloof dat dankzij het offer van de Heer Jezus onze zonden vergeven zijn. Maar dat het dan vervolgens onze taak is om heilig te gaan leven. Zoals een kind dan misschien zegt, ik zal de hele week boodschappen doen. Uit dankbaarheid. En daar verplichten we ons dan toe. Want als ik u vraag, vindt u dat een gemeente, een kerk, missionair moet zijn? Dan denk ik dat velen van u zullen zeggen, ja, dat moet. Dat is onze opdracht. Heer Jezus heeft het zelf gezegd tegen de discipelen. Ga heen, onderwijs al de volken. En dan is het heel gemakkelijk om dan vervolgens te zeggen, nou, dat gaan we doen. Dat gaan we organiseren, we gaan acties bedenken. En als u, vindt u dat een gemeente diaconaal bewogen moet zijn? Ja, dat moet ook. Jezus die vertelt ons het verhaal van Bartimeus en van de barmhartige Samaritaan. En we hebben vorige week gehoord dat dat onze opdracht is op hulpverleningszondag. Wees een naaste voor je naaste. En dan is de volgende stap soms, nou, dat gaan we organiseren. Dat gaan we doen. En vindt u dat een gemeente een open gemeente moet zijn, een gastvrije gemeente? Ja, dat is ook belangrijk, dat mensen zich welkom heet. En de volgende stap is, we gaan het regelen, we gaan het doen. En gemeente, voor je het weet, wordt het allemaal zo doenerig. Voor je het weet, wordt het vooral organisatie, maar is de liefde eruit. En zo ervaren wij nou ook vaak onze heiliging. Herkent u dat? Het kan zo gemakkelijk misgaan in je denken. Dat het iets in zich krijgt van adeldom verplicht. Nu Christus zijn liefde heeft getoond, nu ben ik verplicht om dit of dat ook te doen. En het is een verplichting ook, en zo voelt het ook. En je doet niet graag, maar het moet van jezelf. En je denkt misschien wel het moet van God. Een beetje zoals ik het voelde na onze vakantie in Franstalig Zwitserland. Gefrustreerd. Ooit jarenlang Franse les gehad, maar zo weinig van opgestoken kennelijk. Eigenlijk zou ik het toch moeten kunnen. Maar het lukte niet. Frustrerend. Want zul je niet telkens tegen allerlei beperkingen oplopen, gemeente? Dat gebeurt toch? Dat je hart er niet in meekomt. Gemeente, wat mist er nou? Als dit het de manier van ons denken is. Weet u wat er mist? U mist de Heilige Geest. Die bent u vergeten. Hoe leef je heilig? Paulus zegt er in Romeinen 12 belangrijke dingen over. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Weet, in deze tekst wordt de naam van de Heilige Geest niet genoemd, maar hier gaat het nou voluit over het werk van de Heilige Geest. Hij wil ons heiligen tot zijn volk. En dan wil ik 3 dingen uit deze rijke en diepe tekst naar voren halen. Niet alles kan aan de orde komen. Hiertoe beperk ik het. Het eerste is dit. Onze heiliging komt voort uit het evangelie zelf. Daar hebt u het eerste gedachtenstreepje. In Romeinen 12 begint Paulus te spreken over onze heiliging. En in de hoofdstukken 1 tot en met 8 heeft hij het vooral gehad over de rechtvaardiging in en door Jezus Christus, door het geloof. En in hoofdstuk 9 tot en met 11 ging het over de verhouding tussen Joden en heidenen. En dan besluit hij die hoofdstukken met dat prachtige loflied, een loflied van aanbidding. Hij looft de Heere voor zijn wijsheid, zijn heerlijkheid, want hij is een God vol ontferming, zo blijkt. En dan vervolgens roept hij zijn lezers ertoe op om hun lichamen aan God te wijden, maar dan wel door de ontfermingen van God. Weet je, die woorden vatten zo'n beetje al het voorgaande samen. De Romeinenbrief gaat over de ontfermingen van God. Hij is een God van ontferming. In zijn Zoon Jezus Christus. Hij wil zich over u, over jou ontfermen. Door zijn vrijspraak over je leven. Kijk, en op basis daarvan, door die ontfermingen, worden wij nu geroepen om onze lichamen te wijden aan de Heere God. Het is dus Gods genade, zijn geopenbaarde liefde in Jezus Christus voor zondaren, die ons mag motiveren tot een heilig leven. Wanneer je de liefde van de Heer Jezus ziet, gemeente, als je als het ware de Heer Jezus in de ogen kijkt, zoals die hangt aan het kruis. Zoals die daar bidt voor zijn vijanden onder aan het kruis. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wanneer je het ervaart in je hart, dat hij kwam om ook voor u, voor jou te sterven. Dat hij zijn leven gaf. Er is iemand voor je gestorven, nota bene. Als dat het nou is, zo'n liefde, zo groot, Zo'n genade. Zo oneindig groot. Valt het je dan nog zwaar om op zondag naar de kerk te gaan? Om mee te leven? Valt het je dan zwaar om 's avonds voor je gaat slapen, je handen te vouwen en te bidden, te spreken met hem die je zo lief had en lief heeft? Valt het je dan nog zwaar om te strijden tegen je zonde, tegen de verleiding? Meent het is, alsof je Frans moet leren. Maar je doet het om aan degene die voor jou het allerliefste is, te kunnen zeggen: ik hou ook van u. Ik heb u lief. Wij draaien het vaak om. Voor wat hoort wat. Als ik goed geloof, als ik trouw ben aan hem, nou dan zal het wel in orde komen. Ik doe mijn deel, dan doet hij het zijn. Maar je mist de geest die de liefde van Jezus Christus in je hart uitstort. De geest die je laat kijken. Weet u het nog? Ik heb een tijdje geleden over Johannes 3 gepreekt. Die vragen van Nicodemus. En wat moest Nicodemus doen? Hij moest gaan kijken naar Jezus Christus verhoogd aan het kruis. Waarom dan zou Nicodemus Gods liefde zien, die ook hem opzocht, onverdiend? Weet, als u bij uzelf merkt dat het in je leven allemaal zo moeizaam gaat met je heiliging, ga dan niet proberen harder je best te doen. Ga naar Jezus toe. Kruip dicht naar hem toe. En bid tot hem. En zie zijn ogen. Vol liefde en ontferming. Ontferming. Als je heiliging maar karig is, dan leid je niet aan een gebrek aan wilskracht, maar een gebrek aan ervaren liefde van Christus. Maar ja, dan moet ook je denken en je gezindheid totaal veranderen. Dat is het tweede. Vernieuwing van ons denken. Dat staat er wel heel bijzonder in vers 2 van Romeinen 12. Wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Gezindheid wordt veranderd, staat er. Dus niet verander jezelf. Ga ermee aan de slag. Nee, laat je veranderen, passief. Laat er een proces op gang komen in uw leven waardoor u verandert. Wie doet dat dan? Nou, dat doet God zelf, dat doet zijn geest. Ja, maar hoe gaat dat dan? Nou, gemeente, Paulus is ervan overtuigd dat het woord van God krachtig is. En dat woord van God, dat verandert je. Je gedachten, je gezindheid verandert wanneer je de Heilige Geest in je laat werken. En dat is het enige wat van u wordt gevraagd. Laat u de Heilige Geest in u werken of niet? Wederstaat u de Geest? Hoe werkt die Geest nou? Via het woord van God. Heeft Paulus op zijn zendingsreizen heel goed gemerkt. Dat is ook hoe het vandaag gebeurt. Vraag het aan mensen die tot geloof zijn gekomen. Het woord, het evangelie heeft het gedaan. Altijd, kan niet anders. Er is zo'n uitdrukking: als je nat wil worden, moet je in de regen gaan staan. Geldt hier ook. Want als u verlangt naar een voortgaande heiliging van je leven, als je zo graag wil dat je hart erin mee gaat komen, in het dienen van de Heer, ga dan in de regen van de Geest staan. In zijn zegen. En die Geest komt naar je toe. Als het woord gepreekt wordt. Bij de opening van Gods woord. Hij wil naar u toe komen, gemeente, door die psalmen. Door het samen zingen. Door het samen gemeente zijn. Dat wil hij voor gebruiken. Je hoeft het niet alleen te doen. Je mag elkaar erin meenemen en ertoe aansporen. Ja, dat zijn een heleboel dingen die ik nou opnoem, die vandaag de dag met corona en zo die we zozeer missen misschien. Laten we er des te meer maar naar verlangen. Dat we het spoedig weer kunnen doen. En vaders in het gezin, ga je gezin erin voor. Wees een herder voor je vrouw en je kinderen. En moeders, pak de handen van je kinderen en bid samen met ze. Dank samen met ze, leer het ze. Leer ze te luisteren naar Gods woord. En van de week krijgt u, als alles goed gaat, ook een praktisch hulpmiddel aangereikt voor de komende lijdensweken. Doe er wat mee. Ga ermee aan de slag. Want gemeente, zonder dat je het zelf misschien merkt, werkt de geest door het woord heen. Dus dat woord moet opengaan in uw leven. En die geest die werkt aan je ziel. En hij vormt je opnieuw. En hij dringt binnen in je geweten. En dat geweten dat gaat spreken. En hij is van binnen actief om je te kneden, je te vormen tot een mens die al meer gaandeweg, het is een proces, zich toewijdt aan de Heer. En dan wordt heel je bestaan steeds meer van hem. Niet meer van jezelf, maar van hem. Nou gemeente, u merkt ook heilig worden, dat is iets dat God geeft. Dat is voluit genade. Hij verandert. Dat je, door je zo onder de indruk te brengen van Gods liefde voor jou. Dat wat eerst misschien heel zwaar viel, nu voor u, voor jou, iets heerlijks wordt. Omdat je hart vol is van hem. En dat brengt ons bij het derde. Want gemeente, als de liefde van God in Christus je hart vervult, en als dat telkens weer gevoed wordt en wordt aangewakkerd vanuit het woord van God, dan kan het niet anders. Of het heeft effect. Het wordt zichtbaar. Hoe? Nou, Paulus die schrijft daar twee dingen over. Ik noem ze heel kort vanwege de tijd. Ten eerste, het wordt zichtbaar door je lichaam. Dat staat er ook weer bijzonder in vers 1. Ik roep u ertoe op, broeders, zusters, om uw lichamen aan God te wijden. Je lichaam. Hij zegt dus niet jullie moeten je aan God wijden. Nee, precies er je lichaam. Waarom? Nou, je lichaam, dat is deel van wie je bent. En dat wat in ons hart en in onze ziel leeft, dat komt naar buiten door ons lichaam. Waar je ogen naar kijken, wat je oren opvangen, waar je voeten je brengen, wat je handen doen, wat je mond zegt. Het is allemaal lichaam. En het brengt tot uitdrukking wat er in je leeft. En gemeente, in die dingen vindt dus ook de strijd plaats. Strijd tegen de zonde. Je ogen. Je oren. Je mond. Je hand. Je voet. Het zijn als het ware poorten waar de verleidingen van de duivel zich op richten. Maar nou wil de Heilige Geest u, jou, zo vormen dat die ogen zich bijvoorbeeld niet meer richten op de vrouw of de man van een ander om die te begeren. Maar ze richten je op je eigen vrouw, je eigen man. Ze richten je op je naaste waarvoor je iets betekenen mag. En met je oren luister je niet meer naar die stemmen die je infecteren met het gedachtegoed dat het in je leven om jezelf draait. Of die je infecteren met het gedachtegoed dat het voor jou niet is. Nee, je legt je oor te luisteren bij Gods woord. En je mond spreekt geen lastertaal meer. Maar die mond gaat God loven. En je hand stelt je in dienst van wat God je geeft om te doen. Zo ga je naar het leven kijken. Wat geeft u mij te doen? Wat brengt u op mijn pad? En je voet brengt je naar die plaatsen waar je hem lief hebt. En naar plaatsen waar je je naaste lief hebt. Verandering van je denken. Je gezindheid. Gemeente, dat breekt uit alle poriën van je bestaan. Ja, en dan is er nog wat. Want Paulus schrijft ook, het maakt dat je kunt onderscheiden wat nu de goede wil van God is. Weet je, wat hebben we daar vaak lastig mee? Wat wil God nu dat ik doen zal? Wat is zijn weg Als de geest van God je vult met de liefde van Christus en als zijn woord in je woont en al meer in je gaat wonen, gemeente, dan ga je het zien. Dan krijg je het duidelijk, de weg die je moet en mag en kunt gaan, onderscheidingsvermogen, om te kunnen zien wat van God is en ook wat niet van hem is. Nou, gemeente, dat is het werk van de geest, dat voortvloeit uit het evangelie van de gekruisigde en opgestane Christus. Dat zijn nou de ontfermingen van God. En dan rest de vraag, en u en jij, verlangt u naar heiligheid? Meent, als dat niet zo is, als je zegt, ach, maakt mij allemaal niet uit. Ja, dan ken je de liefde van Christus nog niet, dat kan niet anders. Als je hem in de ogen kijkt, als je hem ziet, dan kan het niet anders dan dat je voor hem wil leven. Als u dat niet kent, bekeer u dan. Weet dat u zonder die liefde niet zult leven, maar zult sterven voor eeuwig. Dan ga je verloren, want dan ben je leeg in jezelf. Maar als zijn liefde je heeft gered en je dat in geloof mag ontvangen, zijn onverdiende genade, laat dan je verlangen naar heiligheid niet veranderen in een nieuw juk van slavernij, van heilig moeten. Nee, word dan innerlijk veranderd en prijs de Heer. Wees hem toegewijd en leef hem nabij. Amen. Zullen we danken en bidden. Dank u, Heere, voor uw woord dat vanmiddag mocht klinken. En juist dat woord van vanmiddag liet ons ook zien dat u met uw Heilige Geest daarmee in ons leven wilt werken. U wilt daarin overtuiging geven, ons overtuigen van de noodzaak dat we gered worden, bevrijd worden van onze zonden. U wilt ons ook ervan overtuigen dat er één is, door wie die redding gekomen is, en dat bent u, Heer Jezus. En u wilt ons ook ervan overtuigen dat we ook onze heiliging van u mogen verwachten. En Heer, dan kent u precies wie we zijn, dan ligt ons hart en ons hele leven voor u open. En wij bidden u, kom met uw Heilige Geest. Komt u met uw Geest in ons hart wonen en geef dat we daarin al meer mogen toenemen, Heere. In het liefhebben van u, in het liefhebben van onze naasten, dat het geen opdracht is, geen moeten, maar dat het willen wordt. Verander, vernieuw onze wil en ons verlangen. En Heere, dan bidden wij u, schenk ons door uw Heilige Geest steeds opnieuw het zicht op uw liefde, opdat we daardoor van binnen veranderd worden in ons denken en in ons doen. Heere, wij loven en prijzen u dat we vanmiddag ook op de schouders van anderen mochten staan, doordat we daar de belijdenis bij mochten lezen. Reformatoren als Luther en Calvijn die juist ook dit evangelie opnieuw ontdekten en in het centrum plaatsten. Heere, bewaar ons dat we als kerk daar vandaan zouden dwalen. En dat we het zouden gaan zoeken in onze eigen acties. Dat we ons verplicht zouden voelen om dat op die manier te doen. Nee, Heere, geef dat het mag voortkomen en aangesloten mag blijven. Al datgene wat we organiseren op de bron, namelijk uw liefde voor ons. Heere, u kent daarin ook de verleidingen die de duivel geeft om dat anders te beleven, anders te zien. Bewaar ons ervoor. Heere, gaat u met ons mee de komende week in als we aan het werk gaan, als we onze taken hebben in de maatschappij, als we onze plek hebben in het gezin, als we mensen op ons pad tegenkomen. Heere, geef dat we een naaste zullen zijn voor hen. En laat uw Geest in ons mogen wonen, de Geest van ontferming en barmhartigheid en genade. Wilt u genadig vergeven wat niet naar uw wil is geweest? Want Heere, zelfs onze allerbeste werken zijn onvolmaakt en met zonde bevlekt. Maar hoor dan onze gebeden. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Weet u, wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 68, daarvan het 16e en ook het 17e vers. Psalm 68, vers 16 en 17 zingen wij. Thank you. ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.